van Haggai te gaan vinden in zijn Bijbel. Zonder te kijken in uw index. Brother Jeremiah, go. Search your, go search Haggai. Let's see who... Yeah, that's good. let's see who is the first. Without looking in the index, hè? Haggai. Ja, hebben we... Zuster Johanna? Oh, zuster Johanna. Eén bank vooruit. Een heel, heel klein boek. Twee hoofdstukken. Sommigen onder jullie hebben het misschien nog nooit gelezen. U wist zelfs niet dat erin stond. Heb je er rap over gebladerd. Maar Haggai is dus een profeet. We gaan zo dadelijk hoofdstuk 1 lezen. Wie van jullie herkent het volgende fenomeen in zijn leven? Druk, stress, schema's, agenda's, vol agenda's, nog te doen lijstjes. Ik denk dat we het allemaal kennen. En we leven in 2017. En ook al hebben we nu de beste vormen van communicatie. Ik bedoel, iedereen is bereikbaar op een of andere manier. We hebben de snelste, we hebben de beste technologieën. Het lijkt erop alsof ons leven er alleen maar sneller en drukker op is geworden. Amen. Druk en verwachtingen van het dagelijkse leven lijkt zo voor velen een heel zware tol te eisen. School eist onze aandacht. Er is de kinderen, er is het werk, de kinderclub, de scouts, de sportclub, de vrijwilligersvereniging. En dan komt daar ook nog eens de kerk bij zien. Allemaal vragen ze onze aandacht, tijd, energie en geld. En soms voelen we onszelf alsof we aan het vliegen zijn doorheen het leven. En alleen maar hetgeen aan het doen zijn dat dringend is, dat presserend is, dat belangrijk is. Althans, we denken dat toch. Maar ons probleem is niet de kwantiteit van de dingen die we doen, of het schematiseren van die dingen, want we krijgen het wel gedaan, hè, op de een of andere manier krijgen we al die dingen wel gedaan, maar het gaat over de kwaliteit van de zaken waarmee we ons bezighouden en die de prioriteit nemen in ons leven. Wat zijn al die dingen waard als we ze vergelijken met de eeuwigheid? Wat zijn onze prioriteiten, onze zaken die wij prioriteit stellen in ons leven? Wat zijn ze eigenlijk waard? Kwaliteit ten opzichte van Gods Koninkrijk. Ten opzichte van de eeuwigheid. Hoe we onze middelen en onze tijd gebruiken zegt veel over wat wij denken. Dat belangrijk is en dat waardevol is. Niet waar? Ik denk als ik jullie bankuitrekeningstreksels even bekijk, even onder de loep hou, dan kunnen we direct zien wat jij belangrijk vindt. Ja, hetgeen waar je veel tijd, veel geld aan spendeert, dat vinden we belangrijk. Amen. Vele christenen zeggen dat God op de eerste plaats staat, maar de realiteit en de praktijk wijst uit dat hij een beetje lager op de rangorde staat. Het volk van Israël had ook zo'n probleem. Ze waren in ballingschap genomen in het jaar 586 voor Christus. Ze waren weggenomen naar een vreemd land door de Babyloniërs. Ze hadden Gods wetten met de voeten getreden. En God had hun eeuwenlang, letterlijk eeuwenlang, gewaarschuwd dat er gevolgen gingen komen. Moesten ze zich niet bekeren. Moesten ze niet God op de eerste plaats zetten als de enige ware God. Het gevolg kwam uiteindelijk en ze zouden als vreemden worden behandeld in een vreemd land. Maar God is barmhartig. Wie weet van jullie dat God barmhartig is? Ook al werden ze weggestuurd, God gaf een profetie dat het niet voor altijd ging zijn. Dat er een tijd ging komen en die tijd was beperkt. 70 jaar nadien zouden ze terugkeren naar hun land, prijs de Heer. God is barmhartig. Hij liet een groep terugkeren, zoveel jaren later, 50 jaar later, onder koning Cyrus. Hij bewerkte het hart van de volgende koning om een groep van Joden. Omdat je op school zit, geschiedenis, als je weet van, hé, dat is van het verleden, wat moet ik nu over het verleden weten? Wel, het verleden heeft ons heden bepaald. Het verleden, als we er geen lessen uit trekken, bepaalt onze toekomst. En alles wat wij hier nu ondergaan, is een gevolg van 100 jaar geleden allemaal al dingen die gebeurd zijn. Een wereldoorlog 1, een wereldoorlog 2. En de dingen die gebeurd zijn zoveel jaren voor Christus, hebben vandaag ook in de naam van Jezus een les voor ons. Oké, het is gebeurd in het Oude Testament. Maar we kunnen er een les uit trekken. Amen. Wat die mensen hebben meegemaakt, kan met ons gebeuren. Maar dan in een spiritueel. Dat was het natuurlijke, maar nu is het vandaag het spiritueel. Waar was ik? Oké, ze zijn teruggekeerd in 538 voor Christus. Ze zouden de tempel terug heropbouwen. Ze zouden Jeruzalem terug heropbouwen. Ze zouden de muren en de stad terug opbouwen. Ze mochten terugkeren naar hun thuisland om alles terug op te bouwen. Maar, dan is er die maar. Maar tegenstand kwam. Ze waren vol goede moed begonnen aan die tempel terug op te bouwen. Om terug die glorie van Israël terug te zien staan. Om terug offers te kunnen brengen. Om terug de Heer te kunnen aanbidden. Want dat was allemaal in het natuurlijke. Amen. Toen moesten ze allemaal beesten brengen om te offeren. Vandaag hoeft dat niet meer. Vandaag hebben we een spirituele tempel. Maar hun tempel lag in ruïnes. En ze hadden vol goede moed om het terug op te bouwen. Maar dan kan je lezen in het boek van Ezra. Dat is ook zo'n boek dat je bijna niet vindt. In het boek van Ezra kunnen we lezen in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Dat er tegenstand kwam. Er kwam tegenstand van het volk dat zich ondertussen in Jeruzalem al had genesteld. 50 jaar lang zaten ze daar en dan komt daar ineens een vreemd volk uit Babylonië. Slaven, gevangenen, die terug gingen om hun tempel te gaan herstellen. Natuurlijk komt er tegenstand. En ze, door de tegenstand en door de ontmoediging stopten ze met het heropbouwen van de tempel. En voor minstens 10 jaar... werd er niets aan gedaan. Kan je dat voorstellen? We beginnen met een paar stenen. Het altaar was al opgesteld. En dan komt er tegenstand. En ze krijgen schrik of ze worden ontmoedigd. En ze zeggen van, hé, mijn leven is belangrijker dan hier die tempel. En ze gingen allemaal naar huis. En ze dachten, misschien we zullen volgende maand terug opnieuw beginnen. Misschien is het dan wel rustiger. Dan is een storm gaan liggen. Misschien volgende week. Hè, dan zullen we wel zien wat God doet. Maar 10 jaar lang werd er niets meer gedaan aan die tempel. We kunnen, maar toen kwam de Heer en sprak doorheen de profeet Haggai. We kunnen zijn woord vinden in het boek naar zijn naam. Haggai, hoofdstuk 1. Halleluja. Nee, lees Haggai 1, hè, dat bedoel je? Vers 1 tot en met, heel hoofdstuk 1, tot en met 15. Tot en met 15. Halleluja. In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde maand, richtte de Heer zich bij monden van de profeet Haggai tot Zerubabel, zoon van Silt en gouverneur, en tot Joshua, zoon van Josua en Hobri. Dit zegt de Heer van de hemelse macht. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is. Nu dan. Zegt iemand, nu. Halleluja. Ik zou graag een boodschap prediken tot u. Misschien verschillende boodschappen. Deel 1. Nu dan. Nu. Dit zegt de Heer van de Hemelswacht. Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Vers 7. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Ga naar de bergen, zegt hij. Haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen, zegt de Heer. Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden. En wat jullie wel binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. En waarom, spreekt de Heer van de hemelse macht? Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is. Terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde niets meer op. Ik heb het land en de bergen, het koren, de wijn en de olie. Haal wat de aarde opbrengt, ieder mens en elk dier. Alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht, met droogte getroffen. Zerubabel, Zoon van Selta en Joshua, zoon van Josadak en hoogpriester. En wie er van het volk nog over waren, luisterden naar de oproep die de Heer hun God had gedaan. Ze luisterden naar de woorden van de profeet Haggai, die door de Heer hun God gezonden was. En het volk werd vervuld van vrees voor de Heer. Maar Haggai, de bode van de Heer, zei in opdracht van de Heer tot het volk: ik ben bij jullie, spreekt de Heer. Zo zette de Heer Zerubbabel, zoon van Ezver, en wie er nog van het volk over, ertoe aan te beginnen met het herstel van de tempel van de Heer van de hemelse macht en God. Ze gingen aan het werk op de 24e dag van het tweede regeringsjaar van koning Darius. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Dat is een indringende boodschap, nietwaar? Een boodschap. En sommigen hebben misschien al een clue of een idee van welke richting dat ik uit wil. Sommigen hebben misschien de link al gemaakt met natuurlijk het herbouwen van de tempel en vandaag de dag onze spirituele tempel, de relatie met de Heer. Zie de Joden die terugkwamen uit de ballingschap, waren met goede moed begonnen aan de heropbouw van de tempel, maar het kwam tegenstand. De moed zonk hun in de schoen. Het ging niet zoals gepland. Er kwamen wat haren in de boter, zoals wij zeggen, en ze stopten ermee. Misschien dachten ze: oh, oké, misschien volgende week, misschien over een paar maanden. Het is nu niet zo erg als het vandaag niet gebeurt. En we kunnen het ook op een andere keer doen. God zal het wel begrijpen. Maar 10 jaar later was er nog steeds niets gebeurd. Is het niet vreemd dat ze wel hun eigen huizen hebben kunnen verfraaien? God zegt: jullie laten mijn tempel in ruïne, maar je hebt je eigen huis wel verfraaid. Dus het is niet dat ze niet in staat waren om de tempel herop te bouwen. Het is niet dat ze geen middelen hadden. Het is niet dat ze geen tijd hadden. Nee, dat hadden ze allemaal, want hun huizen stonden er. Maar de tempel stond blijkbaar niet meer zo hoog op hun lijst van prioriteiten. Amen. En het was dus eigenlijk vergeten. Zien we dit ook niet gebeuren soms in onze levenswandel met de Heer? En nu leg ik de link naar u en ik. Zien we dit ook niet gebeuren in onze spiritueel leven? Oh, vandaag heb ik geen goesting om de Heer te prijzen. Ik heb vandaag geen goesting om naar de gemeente te gaan. De Heer zal het wel begrijpen. Ik zal volgende week, of de week erop, zullen we wel zien als ik me beter voel. Ik zal wel eens thuis. De Heer begrijpt het wel. En voor je het weet, kom je al een hele maand niet meer naar de kerk. En is je gebedsleven en je spirituele leven eigenlijk helemaal naar beneden aan het gaan. We hebben mensen gehad wiens leven de Heer heeft gezegend. We hebben ze zien binnenkomen, de Heer heeft ze gezegend. Maar wanneer ze tegenstand ervaarden, wanneer ze de moed begonnen te verliezen, het was alsof de Heer ze niet meer hielp en het was gedaan met hun spiritueel leven. En andere prioriteiten kwamen bovenaan het lijstje. En dit laat alleen maar zien waarom je een spiritueel leven wil opbouwen in de eerste plaats. Waarom wil je een relatie met de Heer? Is het voor uzelf om hetgeen eruit te halen wat jij eruit kunt halen, of is het voor de glorie van de Heer? Als je erin zit, als je in deze boot zit, als je in de gemeente zit, dan moet je het doen voor de glorie en het koninkrijk van God. Want er gaan tegenslagen komen en als je alleen maar in de boot zit voor uzelf, dan ga je vroeg of laat zeggen van dit schip hier, het water komt mij wat te hoog aan mijn lip te staan. Ik ben hier weg. Ik pak een ander bootje. Maar als je erin zit voor de glorie van de Heer en zegt van: Heer, wat er ook mogen gebeuren, ik blijf u dienen. Want uw glorie, u zult alle dingen kunnen gebruiken voor het goede. Voor zij die van u houden zijn geroepen, Heer. Alles wat hier gebeurt in mijn leven op de een of andere manier, u kunt er glorie uithalen. Als je erin zit voor de glorie van de Heer, dan blijf je erin zitten. Dan blijf je behouden. Amen. Wanneer het allemaal rond ons draait, wanneer heel ons leven rond ons draait, wanneer wij op nummer 1 staan, ga je uiteindelijk van een zeer koude reis terugkomen. Het draait en het gaat niet om u en niet om mij, het gaat allemaal om Hem. Het draait allemaal om Hem. Vers 5 zegt: nu dan. Nu is de tijd. Jullie zitten hier al 10 jaar niet aan die tempel te werken, maar nu dan, zegt de Heer. Denk eerst even na. Denk toch na. Hij zegt niet van: pak direct een ding op, maar hij zegt eerst: denk na over de weg die je bent ingeslagen. De Heer wilt u niet forceren om hals over kop een relatie, een spirituele onderneming te ondernemen met Hem. Maar Hij wilt dat je nadenkt. Kijk eens naar je leven, zegt hij. Denk eens naar. Je hebt zitten zaaien, maar waar heb je geoogst? Je hebt zitten eten, maar ben je eigenlijk gevoed? Je hebt jezelf zitten kleden, maar heb je het eigenlijk warm? Het zijn allemaal symbolische uitspraken van je hebt het allemaal op jezelf geprobeerd. Hè? Maar wat is het eindresultaat? Ben je nu dichter bij mij? Als je sterft, ga je dan de eeuwigheid tegemoet met mij? Ja? Heeft dit nu een resultaat in je leven zo zonder mij aan te roepen, zonder mij te betrekken? Ben je nu echt gelukkiger? Sommigen zouden zeggen als ze in zonde leven, ja, ik ben gelukkiger. Want ik kom tenminste nu op voor mezelf. Dat zijn illusies, broeders en zusters. Niemand leeft voor zichzelf. Ofwel leef je voor Jezus, ofwel leef je voor de duivel. Amen. Ze denken dat je voor jezelf leeft, maar het is Jezus of het is een andere. Amen. God zegt, denk toch even na welke weg ben je ingeslagen. Dan zegt hij in vers 9, jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden. En wat jullie wel binnenhaalden is door mijn adem vernietigd. Waarom, spreekt de Heer van de Hemelsmacht, omdat mijn huis nog altijd een ruïne is. Terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. Is dat niet een perfecte omschrijving? Mensen die de Heere opzij zetten en die eigenlijk zich uitsloven voor hun eigen huis en ergens de Heer van onderzee. Ze denken misschien dat ze goed bezig zijn, maar uiteindelijk zal hun ziel verloren gaan. Want Jezus zei, wat is het profijt van een mens als hij de hele wereld wint, maar zijn ziel verloren gaat. Christenen kunnen niet gelukkig worden. Onthoud het goed. Christenen kunnen niet gelukkig worden, kunnen niet vreugdevol, kunnen niet vredevol door het leven gaan, wanneer ze God niet op de eerste plaats zetten. Amen. Hij heeft het zelf gezegd. Jullie hebben veel verwacht, maar het is weinig geworden. En wat je wel binnenhaalt, is door mijn adem vernietigd. God laat ons geen rust geven als we geroepen zijn. Want hij wil dat we dicht bij hem komen. Halleluja. En daardoor gebeuren er soms dingen in ons leven, waardoor we niet anders kunnen dan uiteindelijk op onze knieën moeten gaan en beseffen van, oh Heer, vergeef me. Amen. Sommige mensen, ik heb eens gehoord van een predikant, die had gehoord van een man die zat in de gevangenis en hij was in de gevangenis tot de Heer gekomen. Hij had een leven, immoraal leven geleid, van criminaliteit en zo verder. En in de gevangenis is hij tot de Heer gekomen, allemaal vrede, redding, heiling, genezing ervaren en zo verder. En kwam hij, was hij vrijgezet, prijs de Heer. En enige tijd later is hij hervallen in zijn oude gewoontes. En hij vroeg dat aan de predikant, wat is er toch mis met mij? Allee, ik zit hier nu vrij, God heeft me gezegend, maar ik herval me in mijn oude gewoontes. En hij is dan nog later weggedreven van God. En de predikant zegt dat hij terug in de gevangenis zal beëindigen. Want als dat de plaats is waar hij God heeft gevonden, zal God hem daar terugbrengen om gevonden te worden door hem. Amen. Dat is wat de Heer doet. En soms zeggen we alleen, nu zit hij weer in het gevangen. Als dat de plaats is waar dat de persoon de Heer vindt, en blijkbaar gaat het niet, of heeft hij zijn les niet geleerd, dan is het zo. U kan er waarschijnlijk ook wel een paar personen voor de geest halen. Hè? Die de Heer, en dan vervallen ze terug, en dan gaan ze terug, en dan vervallen ze terug. Het is gevaarlijke ding is wanneer we de Heer niet op de eerste plaats zetten. Wanneer we niet die beslissing hebben genomen, ik leef voor hem alleen. Ik neem geen genoegen dat God op de tweede plaats komt. We kunnen niet gelukkig worden, nogmaals, wanneer God niet op de eerste plaats wordt gezet. Want de Heer wil betrokken worden in al uw beslissingen, in al uw wegen. Hij wil uw raadgever zijn, hij wil uw trooster zijn, hij wil uw bemoediger zijn, hij wil uw advocaat zijn, hij wil uw leider zijn, hij wil uw leraar, uw heer zijn, hij wil uw God zijn. Hij neemt geen genoegen. God neemt geen genoegen met tweede plaats. Amen. Hij wil geen tweede viool spelen. Amen. Hij wil geen assistent zijn van jou die je kan gebruiken en manipuleren. Hij wil op de eerste plaats zijn, want hij is God en God alleen. Halleluja. Er zijn er velen die de duivel verachten. Die zeggen, oh ja, maar broeder Bart, ik wil een duivel niet. Nee, die wil ik niet dienen. Maar ze maken ook geen echte keuze voor Jezus. Geen zo mensen, ze zitten eigenlijk op het hek, noemen ze dat. In het Engels is they're sitting on the fence. Ze zitten op het hek. Aan de ene kant is het Jezus en aan de andere kant is het dan het duivelse koninkrijk. En ze zeggen van, nee, dat wil ik niet, maar ja, Jezus, dat weet ik ook nog niet helemaal. Of, in ieder geval, ik kies niet voor de duivel, dat is toch goed genoeg. Hè? God zal me nu toch wel aanvaarden, maar broeders en zusters, als je op het hek zit en je kan niet kiezen, het hek behoort de duivel toe. Het hek behoort de duivel toe. Je denkt voor jezelf te leven, maar dat bestaat niet. Je denkt van, ik kies de duivel niet, maar ik kies Jezus, ik kies mezelf. Dat bestaat niet. Ofwel leef je voor God, ofwel niet. Kijk, Matteüs 12, vers 30. Jezus zegt, wie niet met mij is, is tegen mij. Wist iemand dat? Wie niet met mij is, zegt Jezus, ofwel ben je voor mij, ofwel ben je niet met mij. En wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Jezus zegt vandaag, maak uw prioriteit, maak me nummer 1. Ik zal voor u zorg dragen en je kan op mij vertrouwen. Wie het niet met mij is, is tegen mij. Prijs de naam van Jezus. Oh, ik bid Heer Jezus dat we niet op dat hek zitten, Heer. Maar dat we nog aan het afwachten zijn, wie ga ik kiezen? Welke weg zal ik opgaan? Nee, de Heer wil dat we bij Hem zijn. Want wie niet tegen Hem is, wie niet met Hem is, is tegen Hem. Laat me terugkeren naar de Joden. De Joden hadden hun huis afgemaakt. Maar het spirituele gedeelte, de tempel, hetgeen eigenlijk ervoor had gezorgd dat ze in ballingschap waren terechtgekomen, in de eerste plaats, lag nu weer in ruïne. Hetgeen waardoor ze 50 jaar daarvoor, 70 jaar daarvoor, waren afgevoerd naar een vreemd land. Hun spirituele relatie met God, dat kapot was. De tempel die ze eigenlijk gebruikten als een soort van magisch gedoe, ligt nu in ruïnes en blijft nu weer in ruïnes. En ze zijn weer dezelfde fout aan het maken. Dat is precies menselijke natuur. Ik weet niet hoe dat de Heer het nog met ons volhoudt. Dank de Heer dat Hij heeft gezegd, dit werkt zo niet. Ik ga in het vlees komen. Amen. Ik ga geen tempel meer maken van steen en het bloed van lammeren. Maar ik ga sterven voor hun, zodat ik een geest kan, een levensgevende geest kan worden. En in de mens kan worden. En zodat zij een spirituele tempel kunnen worden. Ik ga hun een nieuw hart geven. Ik ga hun nieuwe gedachten geven. Ik ga hun nieuwe verlangens geven. Ik ga hun een nieuwe geest geven. Want ik zie dat het zonder mij helemaal niet lukt. De mens kan zomaar veel doen met zijn eigen wilskracht. Amen. Maar we falen allemaal. Maar als we vertrouwen en als we ons volledig neerleggen en het woord van God in ons opnemen en ons houden aan zijn woord en daarin vertoeven, dan is er niets of niemand dat ons kan afleiden. Amen. Amen, amen, amen. Als het woord van God in mij zit, halleluja, ik mediteer erop. En de duivel komt af met zijn leugens en hij komt af met zijn verleidingen en met zijn angst en vrees. En dan kunnen we allemaal zeggen in de naam van Jezus, halleluja, God is bij mij. Hij is groter dan mij. Perfecte liefde drijft uit elke vorm van angst. Ik heb geen schrik van mijn vader. Hij is voor mij, hij is voor mij gestorven. Halleluja, wat kan je mij aandoen? Wil je mij doden? Dan ga ik dood, dan ben ik bij Hem. Amen. Wil je iets afnemen van mij? Dan zal de Heer dat gebruiken voor mij dichter te brengen bij Hem. Amen. Wil je me angst en schrik aanjagen door situaties en verbeeldingen voor mijn geest te halen die eigenlijk irreëel zijn? Dan zeg ik in de naam van Jezus, halleluja, laat het maar gebeuren. De Heer is bij mij. Laat het maar komen, de Heer is bij mij, halleluja. En wanneer we Hem verdrijven met het woord van God en de beloftes van het woord van God, amen, dan gaat Hij moeten stoppen. Want de Bijbel zegt, you have to resist Him, je moet Hem tegenstaan en Hij zal van u vluchten. Maar voordat je Hem kan tegenwerken, staat er nog één werkwoord ervoor, is humble yourself, amen. Maak jezelf nederig voor de Heer, weersta de duivel en hij zal van je vluchten. Sommigen proberen hem te weerstaan in hun eigen kracht. Hè. Ze hebben de Bijbel van buiten geleerd en ze beginnen schriftversen te quoteren alsof het een of andere magische potie is dat ze kunnen zeggen en het zal gebeuren. Maar als je het niet doet, onderworpen aan God, zijn die woorden maar woorden. Maar wanneer je het doet in geloof, hè, en je weet en je onderwerpt en je maakt jezelf nederig aan de Heer, ik weet niks. Ik weet echt niks. Ik ben niemand. Zelfs de Bijbel die ik denk dat ik weet, Heer, ik weet er eigenlijk niks van. Maar u kan me ingeven wat ik moet zeggen. U kan me ingeven de woorden die u heeft gegeven. En laat die naar boven komen, zodat ik ze kan uitspreken. Want uw woord is geest. En uw woord is leven. Amen. Prijs de naam van Jezus. En het werkt. Het werkt op de werkplaats. Het werkt in school. Het werkt als je naar de bakker gaat. Ik had een probleem deze week op school. Veel problemen. Het was een enorm stressige week. Zoveel stress met leerlingen. Ze luisteren tegenwoordig niet meer zo goed. Het beroep van leerkracht is een heel ondergewaardeerd beroep. Ik bedoel, leerkrachten worden nu heel snel uitgeblust. Eigenlijk één simpele reden. De Heer heeft me dat geopenbaard. We krijgen bijna nooit te horen, dank u. Ze spenderen uren en uren aan lessen voor te bereiden. Ze denken van, oh, dat gaat tof zijn, tof. En dan komen daar een bende tieners binnen. En je mocht al blij zijn dat ze een boek bij hebben. Ze komen naar binnen met een rugzak. Wat gaan we toch niet doen, hè, meneer? Top op de grond. Je slaapt precies allemaal om 5 of 6 uur. Je zit er allemaal tegen hun goesting. En dan heb jij een toffe les voorbereid. En je denkt van, nu gaan ze iets bijleren. En je moet vechten. Je moet vechten tegen hun negativisme. En hun gevoel van, wij willen iets anders doen. Wij willen wat wij willen doen. En jij moet niet zeggen wat wij gaan doen. Daar vecht je constant tegen. En dus, nooit krijg je te horen, ah, meneer, bedankt voor de les. Dat was ineens een toffe les. En als u dat ook niet krijgt te horen van uw baas tegenwoordig, hè, dan maakt het niet uit wat dat je doet. Als jij niet krijgt te horen van uw klanten, bijvoorbeeld Etim, hè, bedankt, dat was goed gedaan. Als je de hele tijd negatieve kritiek krijgt, ja, om de duur gaat ze zeggen, waarom sta ik hier dan? Waarom sta ik hier? En dus druk vandaag de dag. Mensen hebben het nog precies moeilijk, vooral de jeugd dan, om te danken. Dankbaar te zijn. Hè. En dus het wordt moeilijk, het wordt meer stressvol. En je denkt ze van, waarom zit ik hier nog heel bezig? En dan waren er van allerlei problemen deze week met leerlingen die dingen aan het doen waren die niet goed waren. En af en toe heb je dan zo de neiging om uit te vliegen. Snap je dat? Je zit in autoriteit en die mannen moeten niet tegen u beginnen. Jij zult ze een keer zeggen wat je denkt. Hè? Maar dan bid ik toch tot de Heren. Laat me reageren, want in het verleden heb ik gereageerd in het vlees. En dan draait dat ook niet veel uit. Maar dan heb ik toch gebeden, meer en meer, Heer, laat me reageren hoe u wilt dat u reageert. Wat zou Jezus doen in een situatie waar dat je geconfronteerd wordt met mensen die niet voor reden vatbaar zijn. Die kwaad zijn, die banken omver zitten te gooien. En die zitten te brullen en te roepen. Hoe reageer je? En dus de Heer heeft me geholpen de woorden te geven. Heeft me koel gehouden. Op andere momenten had ik hier al lang mijn theewater naar boven gegaan. Maar de Heer heeft me koel gehouden. Heeft me de woorden gezegd om de situatie te ontmijnen. Nadien heeft hij me de woorden gegeven om een herstelgesprek te voeren. Met die persoon. Ook al had ik er eigenlijk geen probleem mee. Maar hij gaf me de woorden. En het was precies of het vanzelf kwam. Dank de Heer. Dat bedoel ik. Met zijn woorden zijn leven. Amen. Ik had hem kunnen uitmaken. Ik had hem kunnen bedreigen. Als ik dat nog één keer doe, kerel. Vliegt de paard. We pellen nu aan. We doen dit en dat en zo. Maar nee, de Heer heeft me andere woorden gegeven. Heeft me woorden gegeven van, ik maak me zorgen om u. Ik zie dat er iets mis is in uw leven. Kunnen we u ermee helpen? En die kerel keek ze van, allee. Je wil me helpen. En ding is van, hetgeen dat je hebt gezegd tegen mij, heeft mij pijn gedaan, heeft mij gekwetst. Ik ga naar huis en ik slaap daar soms niet van. Dat blijft zin. En die jongen die zei, maar echt? Dat had ik zo nog niet bekeken. Ze denken maar dat we robotten zijn die tegen hun zijn. Maar ik wil maar zeggen met dit verhaal, God geeft u de woorden. Amen. Tim, als je het moeilijk hebt met een klant die het moeilijk doet, laat God u de woorden geven. Laat God u de gevoelens geven die je moet krijgen. Om uiteindelijk de glorie van God eruit te zien komen. Hetzelfde met kinderen. Zoals Khalil. Amen. Laat God u de woorden geven. Amen. Voor uw leerkrachten. Om eens dank u te gaan zeggen tegen een leerkracht na een les. Ook al doet niemand. Je zal de glimlach zien op het gezicht van die leerkracht. Want je weet niet wat het betekent voor een leerkracht. Ze krijgen op een heel jaar tijd misschien 5 keer te horen. Dank u. Maar 1 keer dank u, amen. En je zult zien, er komt een relatie. Er komt een relatie. In plaats van, tring, joe, de volgende, joe, zitten. Zitten ze allemaal in de groep. Hé? Nee, ik weet niet wat ze doen, maar onder elkaar zitten ze nog met vrienden te chatten die niet in hun vriendenkring zitten. Die buiten hun vriendenkring zitten. En het is precies alsof ze niet met constant met hun dingen op hun kop. Zelfs als ze de les in komen. Hè. Ik was les aan het geven, zat er iemand gewoon met oortjes in. Hé, hey, jij daar. Hè? Het is een hele uitdaging. Om de generatie van vandaag tot 30 jaar is een hele uitdaging om ze aan te pakken. Want kijk, relaties worden niet gevormd. Relaties worden niet gevormd met Facebook te posten en zien hoeveel likes dat je hebt. Ik heb deze week een heel interessant voordracht gehoord van een life coach. Dat is zo iemand die zo mensen aanmoedigt. Zo. Maar het is geen christen. Maar hij zegt het probleem met de millennials, dat zijn de groep van die geboren zijn na 1984. Het probleem met de millennials is dat ze, ja, verschillende problemen op vier vlakken. Maar dat ze altijd te horen hebben gekregen dat ze het kunnen maken, dat ze alles kunnen zijn wat ze willen zijn, dat ze enig wat kunnen bereiken enzovoort. Maar dan blijkt dat ze afstuderen en ze komen in de echte wereld terecht. Dat het niet is waar is. Ze kunnen niet bereiken wat ze willen. Er zijn dingen die gehinderd worden. En dan raken ze gefrustreerd. En in ieder geval, moet maar eens kijken. Ik zal de link wel eens delen. Maar zijn conclusie was in ieder geval dat sociale media vandaag de dag een vervangmiddel is geworden voor drugs en voor alcohol. Omdat ze zo'n laag zelfbeeld hebben. Deze generatie heeft zo'n laag zelfbeeld. Dat ze op zoek gaan naar affirmerende boodschap. En dat kan je vinden op sociale media. En hij legde uit telkens als ze een like krijgen, of ze hebben een nieuw bericht, of iemand heeft geantwoord. En sommigen zijn zo depressief dat ze 10 berichtjes uitsturen naar 10 verschillende mensen in de hoop dat er iemand zegt, yo, en dan kunnen ze verder. Hè? En telkens als dat gebeurt en er liked iemand een post, heb je dat al niet meegemaakt, je hebt iets gepost en nadien zit ze, kom aan, wie heeft het al gezien? Maar 2 mensen, kom aan. En dan de volgende dag, wow, 5 likes. Ha, iemand vindt mij interessant. Dan komt er een chemische substantie, dopamine, vrij in uw hersenen. Dat geeft u een zeker goed gevoel. En dat stel dat vrijkomt bij alcohol, bij drugs en roken enzovoort. En dus, we hebben nu een generatie dat verslaafd is aan affirmatie door middel van sociale media. En daardoor worden er bijna geen echte gesprekken meer gehouden. En volwassenen trouwens zijn daar ook niet onschuldig in hoor. U heeft het waarschijnlijk al eens meegemaakt op een boardmeeting of een of andere meeting. En ze zitten allemaal met een gsm op tafel en we zitten te praten met elkaar. Hè? Ja. 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 Je wilt dus eigenlijk zeggen dat dit belangrijker is dan wat jij nu heeft te zeggen. En zijn voornemen van die man, dan zegt hij, geen gsm's in boardmeetings. Wanneer hij gesprek voert met mensen, wanneer ze uitgingen, op café gingen, 1 iemand nam de gsm mee, alleen in case of emergency. En de rest niks, want we willen praten met elkaar. Voordat je een gesprek begint, voordat je een meeting begint, zegt hij ook, in plaats van dat ze daar allemaal bezig zijn, en meeting begint, oké. Okay. Vooral eer dat je dat doet, zegt hij, zet dat weg en vraag een keer, hey, hoe is het met je? Ik heb gehoord dat het niet goed gaat met je vader. Alles in orde ondertussen. Dat is een relatie. Dat is conversatie beginnen. Dat is laten zien in de ander dat je geïnteresseerd bent. Zo kan je relaties opbouwen. Mensen gaan denken van, hé, die is geïnteresseerd in mij. En wanneer mensen voelen, want daardoor zitten ze op de dingen. Wanneer ze voelen van, mensen is geïnteresseerd in mij. Je wil conversatie met opbouwen. Zonder dat hij naar zijn gsm gaat kijken. Dan begin je aan een tweerichtingscommunicatie. Op de een of andere manier kunnen we de Heer daarin betrekken. En dichter tot mensen komen te staan. Prijs de naam van Jezus. Halleluja, ik weet niet hoe dat ik erop ben gekomen. hoe dat ik deze week aan mij. Dus laat de Heer u leiden. In uw gesprekken. Wees niet zoals de rest. En ik betrap me daar ook op, die constant bezig is, maar leen een luisterend oor naar uw collega op het werk. Amen. Prijs de naam van Jezus. Matthäus 6, 31, ik eindig. De Heer zal u de woorden van leven geven. Prijs de naam van Jezus. Ik zal u wel eens de link delen. En, hoe meer we weten wat er gaande is onder de maatschappij, hoe beter dat we kunnen inspelen op die veranderende culturen en gedragingen. Matthäus 6, 31, 34. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden, dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Tot en met 34 uur. Het zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Maar dan prioriteit. We hebben het over prioriteit. Amen. Zoek eerst liever het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Amen. Nu, Jezus heeft dit gezegd, nietwaar? En we kunnen dit letterlijk nemen. Maak je geen zorgen, zegt hij. En wanneer die zorgen komen, moeten zeggen, Jezus heeft gezegd, maak u geen zorgen. Ik ga geen zorgen maken in de naam van Jezus. Duivel, je kan me proberen op te zadelen met van allerlei angst. Maar Jezus heeft gezegd, maak je geen zorgen, want jullie hemelse Vader weet dat jullie dat allemaal nodig hebben. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die andere dingen zullen erbij worden gegeven. Het wil zeggen, plaats hem op de eerste plaats. Komt er een of andere emergency in uw leven? Roep Jezus aan. Roep Jezus aan. Terwijl je loopt naar het ongeval. Denk aan Jezus. Heer, geef me de woord. Geef me de handeling, Heer. Want ik weet totaal niet wat ik moet doen. En wanneer we zo gaan beginnen leven, komt dat allemaal sneller en sneller naar boven. Halleluja. Amen. Het is een vorm van koelbloedigheid hebben in de Heer. Als er een bom mag ontploffen. En je denkt van, Jezus helpt me. En we gaan er tegenaan. Amen. Maar wanneer je geleid wordt door uw vleeselijke natuur en uw instincten en uw dingen aan. Dan beginnen we direct paniekerig te worden. Hè. We weten niet waar we gaan. Hè. We schieten in paniek. En een dag of twee dagen later gaan we misschien denken. Ik had misschien moeten bidden. Of ik had misschien de Heer op de eerste plaats moeten. Snap je? Want ik wil zeggen, het is een levensstijl. Het is een levensstijl. Prijs de naam van Jezus. Een levensstijl. Dat is, mensen gaan het zien. Die gaan het zien hoor. Dat je met druk en stress om kan. Amen. Mijn leerlingen begeleid. Onze leerling in school. Heeft me nog een briefje geschreven. Ik heb haar gezegd. Van, jij doet dat fantastisch. Jij doet een heel goed werk. Ik bewonder u dat jij dat allemaal kan. Ze schrijft terug. Wauw. Dank u voor die mooie woorden. Ik denk dat er nog zo'n mensen rondlopen als u. Zo'n koelbloedige mensen. En, want soms is het heel hectisch. En anderen beginnen dan van hun theewater. En die beginnen dan te roepen enzovoort. Zelfs in de leraarskamer. Maar probeer altijd kalm te bewaren. En denk aan de Heer. Hoe zou de Heer reageren? Er zijn momenten natuurlijk dat we moeten confronteren, dat we altijd geconfronteerd moeten worden. Maar de meeste van de tijd moeten we, halleluja, de Heer is onze stressbestendige filter. Halleluja, want ik maak me geen zorgen. Nee, wat kun jij doen tegen mij? Wat kan mijn job, wat verandert dat aan het evangelie van Jezus? Die situatie die ontstaat, wat verandert dat aan de liefde van God ten opzichte van mij? Wat verandert dat aan de eeuwigheid die voor mij staat gereserveerd, halleluja, wanneer ik sterf? Amen. Verandert dat het evangelie wanneer dat er ineens iets gebeurt, wanneer ik mijn job verlies? Ik weet, nu zit ik hier van mijn tijd tot ik mijn job verlies. Ik had waarschijnlijk ook moeten opheffen. Maar het is daarmee dat de Heer mij hier aan het voorbereiden is, halleluja. Wat verandert dat aan het evangelie? De Heer is nog altijd gestorven voor mij. De Heer zijn bloed is nog altijd gespild voor mij. Hij is nog steeds de bemiddelaar in de hemel voor mij. Halleluja. Hij heeft nog steeds mij de Heilige Geest gegeven. En ik zal nog steeds bij hem zijn. Wanneer heel deze aarde helemaal naar de vaantjes gaat. Halleluja. God op de eerste plaats betekent dat je hem in je gedachten houdt. Dat je elke andere gedachte die binnenkomt toetst aan het woord van God. Komt binnen. Wat zegt God daarover? Wat zegt God daarover? Maakt niet uit wat jij denkt. Maakt niet uit wat jouw opinie is. Het maakt alleen uit wat de Heer denkt. Maakt alleen uit wat hij heeft gedaan aan het kruis. Nee, wat maakt het eigenlijk uit wat ik denk? Wat mijn opinie is? Wie is de Heer? Wie houdt alles in controle? Hij heeft het laatste woord. Amen. Een spirituele tempel herbouwen is iets dat we dagelijks doen. Iets dat we doen wanneer we het nu voelen of niet. Iets dat consistent, constant moet gebeuren. Het mag niet afhankelijk zijn, onze relatie met God, mag niet afhankelijk zijn van onze omstandigheden, maar is enkel afhankelijk van zijn evangelie, wat hij heeft gedaan voor mij. En dat staat geschreven, dat staat vast, dat verandert niet. Amen. Mijn relatie met hem is afhankelijk van wat hij heeft gedaan. Niet van wat er nu aan het gebeuren is rondom mij. Als er iets erg gebeurt in mijn leven, betekent dat dat God is veranderd? Nee, God is nog steeds dezelfde. Gisteren, vandaag en voor altijd. Zijn evangelie is nog altijd hetzelfde. Zijn overwinning op de dood is nog altijd daar. Zijn bloed is nog altijd aan het pleiten voor mij. Ik ben nog steeds gered door zijn genade. En de Bijbel zegt in Romeinen 8, niets kan mij scheiden. Niets kan mij scheiden van de liefde die men vindt in Christus Jezus die uitgestort is voor ons. Hou je gedachten op hem. Maak hem nummer 1. En de belofte van de Heer, wat hij ook heeft gezegd tegen het volk van Israël. Halleluja. De belofte van de Heer zullen werkelijkheid worden in uw leven. Maar daarom moet hij hier nummer 1. En ik eindig met de volgende uitspraak. Lucas 10, 38, 42. Daar ga je. Nu herbouw. God is in the business of. Hij is in de business van het herstel. Hij is in de business van terug heropbouwen. Hij is een meesterbouwer, broeder Tim. Jij bent een goede loodgieter, maar God is veel beter. Alles wat kapot is, God kan het op de een of andere manier heropbouwen. Hij kan uw spirituele relatie met hem, is het ergens op, hij kan u ertoe aanzetten. Maar geef uw gehoor aan zijn roep, geef uw gehoor aan de situatie. Of zijn we koppig aan het verder ploeteren en zeggen, ik kan het wel alleen, ik kan het wel zelf. Dit is waarmee ik eindig. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door wat? De zorg van haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. Maar dat zei de Heer niet. De Heer zei tegen haar, Martha, Martha, Martha. Je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Ja, die dingen dat jij doet, dat is goed, hè? Maar eigenlijk is er maar één ding die prioriteit moet nemen in je leven. En Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden onthouden. Wat deed Maria? Ze zat aan de voeten van Jezus. En de anderen zorgden voor de wereldse dingen. Amen. Maar er komt een tijd in uw leven, broers en zusters, dat je voor het beste deel moet gaan kiezen. Je kan in de kerk werken en je kan allerlei dingen doen voor broeders en zusters en geen relatie hebben met God. Ja. Je kan dingen doen voor een ander heel je leven lang, maar uiteindelijk geen relatie hebben met God, want je zit niet aan die voeten, maar je werkt maar denkende dat dit je hemel gaat verdienen. Maar wat we doen is zitten aan de voeten van de Heer, en dat is volgens Jezus het beste deel. Met andere woorden, hem op de eerste plaats is het noodzakelijkste. In Jezus naam, laat hem maar eens staan. Wij zijn naam van Jezus. Halleluja. Haggai, je geeft ons een fantastische les, man. Dat is nog maar les 1 van hoofdstuk 1. Volgende week is het hoofdstuk 2, les 2. We gaan zien hoe kunnen we verder vertoeven in die relatie met God. Het is goed dat je een beslissing neemt. Hij is nummer 1, hij is mijn Heer. Hij is degene die me de woorden geeft, die me leidt enzovoort. Maar hoe blijven we verder gaan? Ook al komt er tegenstand en obstakels op de weg, dat is voor volgende week. Maar vandaag wil ik dat je even nadenkt, zoals de Heer heeft gezegd. Denk toch eens even na. Welke weg ben jij ingeslagen? Denk toch even na. Je hebt veel gezaaid, maar heb je ook veel geoogst? Je bent druk bezig geweest, maar ben je bezig geweest met de tempel van de Heer op te bouwen? Of ben je aan het uitsloven voor je eigen huis en je wilt er een tuintje aan en een mooie haag en goede bescherming, een grote, we're gonna build a wall, hè? We're gonna build a wall rond ons huis en de tempel die ligt daar ergens nog. Amen. Zoals Trump zegt, America first, is het Bart first? Bart first. Of is het God first? Amen. Denk toch even na, zegt hij. Ga naar de berg. Ga naar